Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit de 42e psalm en daaruit het eerste en het derde vers. Psalm 42, vers 1 en 3. Gemeente, we willen vanmiddag ons geloof belijden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna willen we zingen uit de 65e psalm en daaruit het tweede en het derde vers. Psalm 65 en daaruit vers 2 en vers 3. Belijden wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen ons algemeen ontwijfelbaar christelijke geloof. En ieder van u belijde met mij in zijn of haar hart deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is hij opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk, wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, op deze zondagmiddag zijn wij opnieuw met elkaar verbonden. De techniek maakt het mogelijk om hier in de kerk en thuis toch met elkaar in contact te komen. En wij danken u voor de zegen die daarin ligt. Want als er geen internet was, als er geen kerkradio was, dan waren we echt verstoken van de verkondiging van het evangelie. Nu wilt u ook de techniek gebruiken in dienst van de uitbreiding van uw koninkrijk. Om het evangelie vanuit de kerk toch de wereld in te dragen, de huizen in te dragen, te verspreiden tot aan de einde van de aarde. Hoewel we er nog steeds niet aan gewend zijn en er waarschijnlijk ook nooit aan zullen kunnen wennen. Dat we die liederen wel zingen, die psalmen wel zingen, maar dat we het niet in praktijk kunnen brengen. Daar zal ons het goede van uw woning. Daar worden we verzadigd reis op reis. Hoe branden mijn genegen heen om 's Heeren voorhof in te treden. Ik wou liever aan mijn bondsgods woning een dorpel wachten dan gewend aan de ijdele vreugd van 's bozen tent. Hoe graag zouden we toch weer naar de kerk gaan. En heren, wij vragen u of u de deur van de kerk weer open wilt laten gaan en de gemeente weer in de gelegenheid wilt laten stellen om ook weer samen te komen, om samen uw lof te verkondigen. En tot die tijd moeten we ons behelpen. En wij vragen u of u ook de dienst van vanmiddag wilt zegenen. Dat we niet alleen contact met elkaar hebben, ook al zien we elkaar niet, maar dat we bovenal contact hebben met u. En wij vragen u, laat het van u uitgaan. Dat u zelf op zoek bent naar ons. En dat u zelf ons leven binnenkomt. En dat u ons huis en ons hart vervult. Dat ons hart mag zijn een woning van u, een tempel van de Heilige Geest. Want als u ons leven binnenkomt, dan verbindt u ons niet alleen aan uzelf, maar dan verbindt u ons ook aan al onze broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer. En zo mogen we een gemeente vormen. Omdat u door uw geest en door uw woord uw gemeente niet alleen sticht, maar ook beschermt en bewaart, bijeenbrengt uit alle volkeren en opbouwt in het allerheiligst geloof. Wilt u dan ook alle middelen die u ten dienste staan vanmiddag zegenen, zodat uw woord verkondigd mag worden. Wij bidden u of u de verlichting van uw Heilige Geest wilt geven. Want als we nadenken over een vraag, hoe de toekomst van de kerk eruit ziet, dan vragen wij u of u onszelf wilt leiden in de geheimen van uw woord. En of u ons ook inzicht wilt geven in de grondpatronen van de kerk van Christus. En of u ons ook inzicht wilt geven in de ontwikkeling in de samenleving. En dat we ons ook mogen voorbereiden op een toekomst die naar ons toekomt. Wilt u door uw woord en geest dan in ons midden zijn. Zegen ons allen, jong en oud. Zegen ons hier in de kerk en thuis. Zegen allen die met ons verbonden zijn. Zegen uw ganse kerk. Breid juist vandaag uw koninkrijk uit en breek ook het rijk van de vorste duisternis af. We bidden u dat uit genade en om Jezus wil. Amen. We gaan nog een keertje terug naar Jeruzalem op de eerste Pinksterdag. We lezen Handelingen 2 en daaruit de versen 37 tot en met 47. Handelingen 2 vanaf vers 37 tot en met 47. Petrus heeft gepreekt, hij heeft tekst en uitleg gegeven over wat er op de eerste Pinksterdag is gebeurd. En dan lezen we hoe de Heilige Geest verder werkt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God het toeroepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden vanuit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen en er werden vele wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen die nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Tot zover. De tekst is vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. Ik heb als thema boven de preek geschreven deze vraag: hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? En dat willen we met elkaar op spoor komen, het antwoord op die vraag, in het licht van Handelingen 2, vers 42. We gaan met elkaar als voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 26 en daaruit het tweede en het achtste vers. Psalm 26, vers 2 en 8. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit de 84ste psalm het eerste en het vijfde vers samen zingen. Psalm 84, vers 1 en vers 5. Handelingen 2, vers 42 is de tekst waar we vanmiddag over na willen denken. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En de vraag die boven de preek staat is deze: hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? Ja, dat is een vraag die ons allemaal bezighoudt. Niet alleen de kerkraad, maar ook de gemeente. Hoe kun je in een anderhalve meter samenleving kerk zijn? En als we worden opgeroepen om het nieuwe normaal uit te gaan vinden, dan is het wel de vraag hoe dat nieuwe normaal er dan uitziet. Kun je dan met z'n allen weer naar de kerk? Mag je dan weer met z'n allen uit volle borst de psalmen en de liederen zingen? Worden er dan weer de sacramenten bediend? Ja, hoe ziet de kerk van de toekomst er eigenlijk uit? Nou, is er misschien iemand die denkt, ja, daar ga ik niet over nadenken, want dat is allemaal speculeren. Niemand kan dat met zekerheid zeggen. Trouwens, als de Heer Jezus morgen weer komt, dan hoeven we ons vandaag niet druk te maken hoe de kerk in de toekomst eruit ziet. Nou ja, goed, laten we het toch maar proberen. Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? Ik wil dat doen aan de hand van een tekst uit Handelingen 2, vers 42. En eigenlijk kijken we dan in de achteruitkijkspiegel vooruit. We kijken terug naar die eerste christengemeente en wij ontdekken hoe die gemeente gemeente was. Hoe die kerk, kerk van Christus was. En als we dat op het spoor zijn gekomen, dan zouden we kunnen zeggen, en hoe zou dat dan in onze tijd mogelijk ook gestalte kunnen krijgen? Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? Weet je wat me opvalt als ik die tekst lees? Dat je zou kunnen zeggen dat de kerk van de toekomst sprekend lijkt op een auto die op vier wielen rijdt. En dan wel eigenlijk een hele speciale auto, je zou kunnen zeggen een four-wheel drive. Een auto die door vier wielen wordt aangedreven. Een echte terreinauto die ook van de gebaande wegen af kan en toch voortgang kan maken. Die zelfs door de woestijn zijn weg kan banen. Een four-wheel drive. Kijk, want dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2 vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Kijk, daar heb je eigenlijk die vier wielen van de kerk van Christus. De Bijbel, de gemeente, de sacramenten en het gebed. Die vier basiselementen, die vier wielen heb je nodig om de kerkauto op weg naar de toekomst te laten gaan. Want in de kerk van de toekomst zal net als in de kerk van de eerste eeuw na Christus de Bijbel centraal staan. En want de Bijbel, dat is het boek wat God ons heeft gegeven, waarin hij ons de grote daden die hij zelf heeft verricht bekend maakt. Daar komt de Heer Jezus Christus als de gekruisigde en de opgestane Heere en Heiland naar ons toe. Daar ontmoeten wij de drie-enige God. En rond Christus Jezus, zo zegt ons de Bijbel, wordt de kerk van Christus vergaderd. Dus de kerk van de toekomst zal een kerk zijn waarin de Bijbel centraal staat. Het tweede, de kerk van de toekomst zal ook een kerk zijn waar de onderlinge verbondenheid sterk zal worden ervaren. Dat is een gemeente die een gemeenschap is. Een levende gemeenschap. In de kerk van de toekomst voelen we ons aan elkaar verbonden. We hebben oog voor elkaar, we zien naar elkaar om, we hebben hart voor elkaar. En wat nog mooier is, We doen dat omdat we in ons eigen persoonlijke leven hebben gemerkt dat God zelf als eerste naar ons heeft omgezien, dat hij ons heeft aangenomen en dat hij ons geeft wat wij nodig hebben. En van dat geschonken geloof en die geschonken genade mogen we uitdelen naar de mensen om ons heen. En zo vormen we met God en met elkaar een gemeenschap. Een vitale, levende gemeenschap. In de kerk van de toekomst worden ook de sacramenten bediend. Doop en avondmaal. We staan rond het doopvont. En we zitten aan de avondmaalstafel. En bij water, brood en wijn. Bij de tekenen van de sacramenten en bij de zegels van de sacramenten. Oefenen wij ons in het overdenken van het bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En zo wordt ons zwakke geloof versterkt, zo wordt ons hongerige hart gevoed en onze dorstige ziel verkwikt door het gebruik van de sacramenten. En in de kerk van de toekomst wordt ook veel gebeden, want dat is de vierde wiel aan de wagen. Bidden, dat is eigenlijk net als ademhalen. Als je niet meer ademhaalt, dan leef je niet meer. Zolang je nog in- en uitademt, zolang leef je nog wel. En dat geldt ook voor de kerk van de toekomst. Zolang de kerk blijft ademhalen, zolang leeft de kerk. We ademen de woorden van God in. En we ademen onze zorgen en onze noden, onze vreugde en onze blijdschap uit. En we leven biddend in afhankelijkheid voor Gods aangezicht. Kijk, dat zijn de contouren van de kerk van de toekomst. En de vraag is, zie je het design van die four-wheel drive al een heel klein beetje voor je? Dit zal voor de gemeente van nu, maar vooral ook voor de kerk van de toekomst, van vitaal belang zijn. De Bijbel, de gemeenschap, de sacramenten en de gebeden. Dat is goed om nog even pas op de plaats te maken, want wat is er nou vandaag aan de hand? Als je nu naar de kerk kijkt, naar die auto op vier wielen, op die four-wheel drive, wat is er nu vandaag met de gemeente aan de hand? Twee van de vier banden zijn door het coronavirus lek gestoken. Want we kunnen als gemeente niet meer samenkomen. En de bediening van de sacramenten is uitgesteld. En daarmee zijn twee van de vier wielen van de wagen van de kerk lek geprikt. En dat is een ernstige zaak. En je merkt nu na drie maanden de impact daarvan reeds. Vandaar dat we een dringend appel doen met het oog op de toekomst van onze eigen gemeente. Maar ook met het oog op de toekomst van de kerk van Christus op aarde. Om juist vandaag trouw te zijn en te volharden in onze betrokkenheid bij God, bij zijn woord, bij de gemeente en bij zijn dienst. Opnieuw komt in mijn geest de derde belijdenisvraag naar boven. Want toen we belijdenis deden, toen werd aan ons gevraagd, wilt u trouw zijn onder de bediening van woord en sacrament? Wilt u volharden in het lezen van de Heilige Schrift en in de gebeden? En vandaag in deze coronatijd moeten we die vraag opnieuw beantwoorden en daar van harte met Gods hulp en geleid door de Geest ja op zeggen. Ja, heren, dat zullen we doen. Trouw zijn onder de bediening van woord en sacramenten, volharden in het lezen van de Heilige Schrift en in de gebeden. En na de ons door God geschonken gaven mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. een nieuw appel op ons. Om ons steentje bij te dragen aan de gemeente van Christus hier ter plaatse. Maar weet u, als ik Handelingen 2 lees, dan ontdek ik nog iets anders. Ik zie niet alleen de four-wheel drive, die auto met vier wielen, verschijnen. Maar ik zie ook nog iets anders opdoemen. Ik lees dat bijvoorbeeld in vers 46. Daar lees ik, en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Kijk, als ik naar de eerste christengemeente kijk, dan zie ik daar iets heel wonderlijks gebeuren. De Heilige Geest werkt met kracht door middel van het woord in de harten van de inwoners van Jeruzalem. En duizenden inwoners van Jeruzalem komen op de eerste Pinksterdag en in de dagen, de weken daarna tot geloof en tot bekering. En de groei van de christelijke gemeente in Jeruzalem is zo onstuimig, dat zelfs het tempelplein te klein is om de gemeente te herbergen. En waar zullen wij dan samenkomen? Dat vroeg die eerste christelijke gemeente zich ook af. Als we dan met z'n allen niet meer op die ene centrale ontmoetingsplek kunnen komen, namelijk in de tempel. Als we daar niet meer kunnen zijn, waar zullen wij dan de levende God wel ontmoeten? En dan zie je dat die eerste christelijke gemeente een alternatief gaat zoeken voor de tempel. En dat alternatief, dat vinden ze ook. Dat vinden ze in de huisgemeente. Ja, hoe ziet zo'n huisgemeente in Jeruzalem er eigenlijk uit? Nou, laten we maar een kijkje nemen. We gaan een van de huizen binnen waar de christenen samengekomen zijn. En als ik binnenkom, dan zie ik in de woonkamer een groep van 20 mensen zitten. Ik zie daar een vader en een moeder. Ik zie daar een paar kleine kinderen. Ik zie daar ook een opa en een oma zitten. Maar ook een vrijgezelle tante en een alleenstaande man. Ik zie daar een buurman en een buurvrouw. Ik zie daar een groepje vrouwen die in de huishouding werken. En ik zie een klein groepje mannen die op het bedrijf meewerken. Ze zitten met z'n allen aan één tafel in een grote kring. Ze eten eerst het avondmaal. Gewoon avondeten. Want ze hebben de hele dag gewerkt. En nu het werk gedaan is, is het goed om even te rusten. Vandaar dat ze eerst eten en met elkaar de dingen van de dag delen. En als de maaltijd zo goed als voorbij is, dan staat de huisvader op en hij neemt de Bijbel. Hij heeft onder het werk een psalm overdacht. En hij leest die nu voor. En met een paar woorden geeft hij tekst en toelichting op de woorden die hij gelezen heeft. En hij stelt aan de kinderen een paar vragen. Weet je wat er staat? En weet je wat dat betekent? En heb je zelf nog een vraag bij wat ik gelezen heb? En dan wordt er gelezen, er wordt er gezongen, er wordt er gebeden. En dan mogen de kinderen een tekst op zeggen. Zeg je dat eens op, Johannes 3, vers 16? En een van die kinderen begint het op te zeggen, al zo lieve God de wereld. En ze draaien het ook om. En zij volharden in de leer, Handelingen 2 vers 42. En zo oefenen ze zich in het memoriseren van de Bijbelteksten. En dan zou je zeggen, ja nou is het wel voorbij, de huisgodsdienstoefening. Nee, want nadat het eten is afgesloten met een dankgebed, wordt de tafel opnieuw gedekt. Er wordt een wit kleed overgelegd, er worden bekers op tafel gezet, gevuld met wijn en een schaal met brood. En nu wordt het avondmaal gevierd. Bij de tekenen van brood en wijn overdenken zij het smadelijke lijden van de Heer Jezus Christus. En nadat ze aan het einde van de avondmaalsviering zijn gekomen, zingen ze nog de lofzang en daarna gaan ze naar huis. Want het was een lange dag vandaag en morgen is het weer vroegdag. Kijk, zo gaat dat in die huisgemeente in Jeruzalem. En zo gaat het niet alleen in Jeruzalem, want als je het boek Handelingen doorleest, dan zie je dat de huisgemeente eigenlijk het model is voor de kerk die ontstaat in heel West-Europa. En want als je komt in Handelingen 16, je komt in Filippi, dan zie je dat het gezin van Lydia de purperverkoopster en het gezin van de cipier in Filippi, dat huisgemeenten worden. En dat Paulus daar verblijft met degene die met hem meereizen. En alle anderen die in de stad tot geloof en bekering komen, voegen zich bij die huisgemeenten. En zo gebeurt het ook in Korinthe, in het gezin van Stefanus. Daar bedient Paulus het sacrament van de doop. En worden degene die tot geloof en bekering komen in de huisgemeenten gedoopt. En zo zie je het eigenlijk gebeuren, het hele boek Handelingen door. En zo zie je het ook gebeuren als je de brieven van Paulus leest. Het model van de kerk in de eerste eeuw na Christus is het model van de huisgemeente. Waar de vaders de geestelijke leiding hebben, waar het woord centraal staat, waar de sacramenten bediend worden en waar ambtelijke leiding wordt gegeven. In kleine gemeenten, in huisgemeenten. Kijk, ik denk, gemeente, dat wij ons misschien wel moeten voorbereiden op een situatie waarin dat ook het model zal zijn van de kerk in Nederland. Een huisgemeente. Er zijn nu in de noordelijke provincies in Nederland al heel veel dorpen waar zo weinig christenen leven, dat zij niet in staat zijn om de dorpskerk te kunnen onderhouden. Omdat het een monumentale kerk is die onder monumentenzorg valt. Het is niet meer op te brengen. Er is nog wel een kleine groep die zondag samenkomt. Niet meer in de dorpskerk, maar wel in de huiskamer. En zo zie je het ook hier in deze omgeving gebeuren. Dat de centrale ontmoetingsplekken eigenlijk niet meer gebruikt kunnen worden, omdat het aantal christenen te klein geworden is. Dat zie je niet alleen in Nederland, ten gevolge van de secularisatie steeds meer gebeuren, maar dat zie ik ook op het zendingsveld gebeuren. Een predikant geweest in Zimbabwe, en daar was een gemeente net zo groot als de provincie Utrecht. Het was één gemeente. Er was één predikant en er waren 60 preekplaatsen. Nou, daar kan je het wel nagaan. Hoe moet die ene predikant nou op 60 plaatsen tegelijk zijn om de gemeente te stichten? Dan was die alleen in die ene plek. En in die andere plek kwam de gemeente samen als huisgemeente. En waren de vaders degene die geestelijk leiding gaven aan die kleine groepen gemeenten. En zo zie je het ook binnen de vervolgde kerk, vandaag en de dag, wereldwijd. Je ziet dat in China, je ziet dat in Nigeria, je ziet het overal ter wereld. Waar de kerk in de verdrukking komt, daar ontstaat de huisgemeente. Want de kerk van de toekomst zal niet zijn een grote organisatie die van bovenaf probeert leiding te geven aan het leven in de gemeente ter plaatse. Nee, de kerk van de toekomst zal een levend organisme zijn. Dat bestaat uit kleine kernen, waar rond een open Bijbel in alle eenvoudigheid het woord wordt gelezen, de gebeden worden opgezonden, de sacramenten worden bediend en de schriften worden uitgelegd. Dat kon wel eens het model zijn voor de kerk van de toekomst, ook in Barendrecht. En ja, wat betekent dat dan voor ons? Ik kan me zo voorstellen dat u zegt, ik hoop dat dat niet gebeurt, want daar zit ik niet op te wachten. Ik zit eigenlijk te wachten op het oude normale, niet op het nieuwe normale. Maar goed, stel nou dat het wel gebeurt. Zijn we dan op die nieuwe situatie voorbereid? Wat zouden we dan misschien vandaag nog samen kunnen doen om de toekomst van de kerk toch een vitale toekomst te laten zijn? Nou, ik denk aan 3 hele concrete dingen. En ik bedoel dat niet om dat nou heel directief vanaf de kansel voor te schrijven. Van dit zou je moeten doen, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel het wel dat ik zou zeggen van, we moeten de tijd waarin we leven goed doorzien. En we moeten ook als we als kerkenraad beleid maken, ons richten op de noden die zich aandienen, zodat de gemeente op de toekomst is voorbereid. En wat zou dan belangrijk zijn? Nou, ik denk dat in de eerste plaats belangrijk is dat de verbinding tussen de gezinnen en de gemeente en de zondagse eredienst in het bijzonder versterkt moet worden. Ik zie dat in heel veel gemeenten vandaag als een urgent punt. Ah, ik hoef u niks nieuws te vertellen toch. Want stel je nou voor dat je vader en moeder bent en je zit met 3 kinderen thuis nu bij het beeld te kijken. Ik heb foto's gezien van huiskamers waar moeders probeerden samen met de vaders om naar beeld en geluid te kijken, terwijl die kinderen aan tafel zaten met kleurboeken en met viltstiften en met van alles en nog wat. En dan moesten ze maar proberen die kinderen een beetje, en vervolgens nog hun hart bij de preek te houden. Dat is toch een grote opgave. Ik geef het je echt te doen, als je nu meekijkt, ik geef het je echt te doen om met een 14, 15 en 16-jarige puber naar deze preek te luisteren. Dat is toch een grote opgave. Nou, laten we dan proberen of er ook mogelijkheden zijn, middelen zijn om jongeren en tieners en ouders te helpen om die verbinding met die zondagse eredienst te versterken. Wat kunnen we vanuit de kerk doen om de gezinnen thuis te helpen? En wat hebben de gezinnen thuis nodig om toch bij de eredienst betrokken te blijven? Kijk, dan denk ik dat het heel goed zou kunnen zijn als de kerkenraad een speciale commissie opricht om daar werk van te maken, zodat er vanuit de gemeente, vanuit de zondagse eredienst, handreikingen worden gedaan naar die ouders thuis. Zodat ze een handje geholpen worden. Bijvoorbeeld door een kerkboekje, of door een kleurplaat, of door een aantal vragen die bij een preek worden gemaakt, of door een kleine handreiking voor een nagesprek bij een preek. Verzin wat, zou ik haar zeggen, zodat die relatie tussen de gezinnen thuis en de zondagse eredienst wordt versterkt. Het tweede wat belangrijk is, als de huisgodsdienst het centrale punt zou worden van de gemeente, dan kan ik me zo voorstellen dat ouders zeggen, ja, dat zie ik mezelf nog niet zo doen. Ik kan me voorstellen dat er vaders zijn die zeggen, ja, nou legt u de geestelijke vorming van mijn kinderen helemaal op mijn bordje. En hoe moet ik dat doen? Ik kan me zo voorstellen dat vaders en moeders daartegen opzien om dit gesprek met kinderen en met elkaar ook te voeren. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat de kerkenraad ook zich realiseert dat de toerusting van ouders met het oog op de toekomst van de kerk van groot belang is. En daarom zou samen met de HGB bijvoorbeeld een heel speciaal programma kunnen worden ontwikkeld om geloofstoerusting te geven aan ouders, zodat die hun kinderen kunnen opvoeden. Want de geestelijke vorming berust primair bij de ouders. Maar hoe kunnen ouders dat doen? Ik denk dat hier voor de kerk een hele belangrijke taak ligt, die in de toekomst alleen maar groter zal worden en belangrijker. En dan is er natuurlijk ook nog iets voor de gezinnen. Want dat is eigenlijk het derde punt wat ik zou willen noemen. Het gesprek over de godsdienstige opvoeding van kinderen van de gemeente zal opnieuw moeten worden gevoerd. Want ouders hebben dat wel bij de doop beloofd, dat ze hun kinderen zouden opvoeden, christelijk en godzalig. En ze zeiden ja. En ze roepen natuurlijk dankbaar de hulp van de school en van de kerk in. En ze hebben daarmee eigenlijk ook een deel van de godsdienstige opvoeding van hun eigen kinderen uitbesteed aan de school en aan de kerk. Maar dat neemt niet weg dat ouders de eerste verantwoordelijken zijn voor de geloofsopvoeding van hun eigen kinderen. En dat vraagt van ouders om ingrijpende keuzes te maken. Kijk, ik zeg dat niet om te plagen, maar ik zeg het wel omdat het nodig is. Want hoe ziet nou een gezin er vandaag aan de dag uit? Ik zie om mij heen en ik zie bij mezelf dat ouders krampachtig proberen 5 ballen tegelijk hoog in de lucht te houden. En het kost ontzettend veel energie om alles te kunnen organiseren en te blijven doen van wat er eigenlijk allemaal gedaan moet worden. 5 ballen tegelijk in de lucht houden. Want ouders, ze moeten dit en dit en dit en dit en dit. En als de school dicht gaat, moeten ze ook nog onderwijs geven. En als de school weer open gaat, dan moeten ze ook nog weer naar de school. En dan moeten ze ook nog weer werken. En dan moeten ze ook nog weer naar de sport. En dan 5 ballen tegelijk in de lucht. En dat lukt je niet. Dat lukt je echt niet. Dat lukt je misschien een half jaartje, misschien een jaartje. Maar op de duur ben je alle fut kwijt. Dus je zult moeten kiezen. Wil de godsdienstige opvoeding van kinderen een belangrijke plek in de opvoeding krijgen, dan zal daar ruimte voor moeten worden gemaakt. Want de ruimte wordt door zoveel dingen opgevuld, dat onder de streep de godsdienstige opvoeding thuis er veelal bij inschiet. En ik weet dat ouders daar ook onder lijden. Ze willen het wel, maar het lukt zo moeilijk. Vandaar dat ik denk dat we juist binnen de christelijke gemeente een voorbeeld moeten nemen en keuzes moeten maken. Niet alles wat kan, moet. En niet alles wat mag, moet. Kijk, dat geldt natuurlijk ook voor kinderen. Want kinderen moeten natuurlijk ook kiezen. Begin van het winterseizoen, dan krijg ik altijd weer die mooie verhalen. Van, kan ik ook op die avond naar catechisatie? Nou, en dan vraag ik, waarom wil je nou op die avond naar catechisatie? Ja, dan zegt zo'n tiener tegen mij, ja kijk, op maandag en op woensdag moet ik naar de sport en op zaterdagmiddag heb ik een wedstrijd. Dus ik kan niet op maandag en ik kan niet op woensdag. Kan ik ook op dinsdag? Oh ja. Dus de sport neemt al gewoon 3 dagdelen naast de school in beslag. Ja. En je wil ook nog 4 uur per dag op sociale media zitten. Ja, ook nog. En je wil ook nog vrijdagavond, en je wil ook nog zaterdagavond, en je wil ook nog, ja, dat wil ik ook nog. Vind je het raar dat je geen tijd meer over hebt? Je wilt in die 24 uur zoveel persen, dat er wel voor 48 uur tijd nodig is. En dat gaat niet. Je zult moeten kiezen. En kiezen is moeilijk, en kiezen is pijnlijk, jazeker. Maar een goede keuze maken is wel heilzaam. Je wordt er echt niet ongelukkig van. Als je een avond de Bijbel bestudeert en in je hoofd en in je hart daar ruimte voor hebt gemaakt om je daar aan te wijden. En het zal met het oog op de toekomst alleen maar belangrijker worden om die keuze te maken. Weet je, Jozua, die heeft dat heel goed begrepen. Hij is met het volk Israël de Jordaan overgegaan. Hij is in het beloofde land gekomen. En ze moesten allemaal een nieuw leven in het land vloeiend van melk en honing opbouwen. En hij zag het voor zijn ogen al gebeuren. Al die Israëlieten die gingen voor huisje, boompje, beetje. Ze gingen voor het land vloeiend van melk en honing. Ze gingen carrière maken. Ze gingen huizen bouwen. Ze gingen van alles en nog wat. Maar Jozua zegt, wacht even. Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Kijk eens al met het oog op de toekomst. Vanuit de kerk flink geïnvesteerd moeten worden. In de geestelijke spankracht van het gezin. En in de geestelijke draagkracht van ouders. Dat is niet nieuw, maar het wordt wel urgent. Want in de toekomst zal blijken dat het gezin een kerkje in de kerk is. Hoe ziet de kerk van de toekomst eruit? Zou dat misschien een digitale kerk zijn? Kijk, vandaag, ten gevolge van het coronavirus, zoeken veel kerken hun heil in digitale oplossingen. En dat brengt dan vanzelf de vraag boven: is de kerk van de toekomst misschien een digitale kerk? Kijk, we mogen met de techniek blij en dankbaar zijn. We mogen blij zijn dat er in beeld en geluid uitgezonden kan worden. We mogen dankbaar zijn dat er vele vormen van vorming en toerusting beschikbaar zijn over het internet. En dat verwerkingsvormen bij de preek en noem alles maar op het internet zo voorhanden is. We mogen van de zegen van de techniek ook in de toekomst dankbaar gebruik maken. Maar we moeten ons er niet aan uitleveren. Laat ik het maar heel eenvoudig zo zeggen. We zitten nu op YouTube. Op het internet. Maar wat als de stroom uitvalt? Weg internet. En wat als Google zegt, of Facebook, wij willen niet meer op de livestream uitzendingen van de kerk hebben. Want godsdienst is een privézaak. Wat als we gefilterd worden? Eruit gefilterd worden. Omdat de boodschap die we in de kerk laten horen niet meer in overeenstemming is met wat men in de samenleving vindt. Ook al is het wel in overeenstemming met de schrift en de belijdenis. Wat dan? Kijk, onze broeders en zusters in China zijn daar inmiddels achtergekomen. De Chinese overheid heeft namelijk haar eigen internet gemaakt. Gecensureerd door de communistische partij. Daar bepaalt de overheid wat je mag zien op het net. En daar bepaalt de overheid wat je daarop mag zetten. Door middel van gezichtsherkenning en andere software weet de overheid heel precies wie er vandaag in de kerk zit. De kerken zijn niet alleen verplicht om zich te registreren bij de overheid, maar de kerken zijn ook verplicht om voor in de kerk de camera's op te hangen, zodat de communistische partij gewoon mee kan kijken wie hier allemaal in de kerk zit. En als uw gezicht hen niet aanstaat, dan weet de overheid waar u woont. De vrijheid van godsdienst wordt door de techniek aan banden gelegd. Het einde van de digitale kerk. En toch, weet u wat nou zo wonderlijk is? Er zijn in China ook huisgemeenten die hun heil niet zoeken op het wereldwijde web. Maar er zijn ook in China huisgemeenten die hun heil zoeken in vitale huisgemeenten die oog hebben voor de mensen in hun naaste omgeving. En de coronavirus heeft nu geleerd dat juist die gemeenten in China groeien die oog hebben getoond voor de naaste in nood. Die kleine gemeenten die samenkwamen als huisgemeenten en die gewoon om de hoek van de straat gingen kijken, in de buurt gingen kijken. Wat kunnen wij voor die mensen doen? Die een liefdevol oog, een warm hart, een luisterend oor en een helpende hand voor de naaste in nood had. Die gemeente is gegroeid. En daarom denk ik dat de kerk van de toekomst niet een digitale kerk zal zijn, maar een diaconale kerk. Een kerk die zich richt op het stichten van een gemeenschap rond het woord, rond de sacramenten, met gevouwen handen, met oog voor de nood van de mensen net buiten de deuren van de huiskamer. Tot slot nog een bemoediging. Als ik de Bijbel lees, dan kom ik regelmatig teksten tegen van de Heer Jezus, die spreekt over hele kleine getallen. Ik denk bijvoorbeeld aan de belofte die de Heer Jezus gegeven heeft in Matteüs 18, vers 19 en 20. Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het zal hen ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van u. Kijk, ook al zou dan de gemeente een huisgemeente worden, zo klein als een kleine kern, een vader, een moeder, een man, een vrouw, een jongen of een meisje, al zou de gemeente worden gereduceerd tot twee of drie, dan nog, zegt God, ben ik erbij. En als God erbij is, dan bloeit de kerk, hoe klein ook geworden. En dan is er nog die laatste belofte die de Heer Jezus heeft uitgesproken, vlak voordat hij naar de hemel voer. En hij zegt, handen in Matteüs 28, vers 20, en zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de volleinding der wereld. Dus ook al zou de kerk in Barendrecht zo klein geworden zijn, dat ze in een huiskamer makkelijk samen kan komen, dan nog is daar de belofte van Christus. En ik ben erbij. En ik zal er zijn. Tot op de dag dat ik weer kom op de wolken des hemels. Kijk, dat geeft hoop voor de toekomst en verwachting voor de kerk. Amen. Gemeente, laten we samen gaan danken en ook voor elkaar bidden. En met het oog op de voorbeden wil ik u nog het volgende noemen. We willen bidden voor de heer J. van Zetten uit de Zonneburg in Rotterdam. Hij is deze week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij is intussen weer terug in Zonneburg, maar zijn situatie is nog steeds zorgelijk. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere God in de hemel, wij danken u dat u de stichter van de kerk bent. Want u hebt zelf op de eerste Pinksterdag de gemeente tot leven geroepen, door de uitstorting van uw geest op alle vlees. En eigenlijk mogen we zeggen dat u vanaf het paradijs, de eerste huisgemeente van Adam en Eva, Kaïn en Abel, tot op de dag van de wederkomst van Christus, de laatste huisgemeente, dat u uw kerk in stand houdt. De eeuwen door, tot op de dag van de wederkomst van Christus. Wij danken u dat de kerk gegrond is in het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat in de liefde, de verkiezende liefde van de Vader, en in de vergevende liefde van de Zoon, en in de heiligende liefde van de Heilige Geest, de gemeente geborgen is. Wij danken u dat dat een vaststaand feit is. Wat er ook gebeurt, hoe de situatie ook is, welke stormen er ook over de aarde gaan, hoe klein de kerk ook is geworden, dat u zelf de onveranderlijke bent, gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En u bent getrouw en u houdt uw kerk in stand. We hebben het in de afgelopen weken gezongen, God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijnen uit, hij roept die allen, die het heden kent en de toekomst overziet. Hij laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. En het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. Want de Heilige Geest, die aan de kerk de toekomst duidelijk maakt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten. Hij die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant. Zo gaat u ook hier in Barendrecht door met uw werk, ook met uw kerk. En wij danken u dat u het niet uit handen laat vallen en dat het u ook niet uit handen geslagen wordt. Geef dat dat ons mag vertroosten. Dat wij in uw hoede wel geborgen zijn. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Dat mogen we persoonlijk belijden. Maar dat mogen we ook als gemeente ervaren. De kerk is van u. En de toekomst is aan u. Maar leer ons wel om onze tijd te doorzien. En leer ons wel om onze verantwoordelijkheid te nemen. En leer ons wel om geestelijke, ambtelijke leiding te geven aan de opbouw van de gemeente. Om te doen wat nodig is. Vandaag, hier en nu. Daarom bidden wij u voor de kerkraad. We bidden u voor de gezinnen. We bidden u voor de vaders. We bidden u voor de moeders. We bidden u voor de kinderen. Voor de jongeren. We bidden u voor grootouders. Vaders en grootmoeders. We bidden u voor hen die alleen staan. We bidden u voor hen die alleen gaan. Geef dat we een levende gemeente van Christus mogen zijn. Dat we niet als losstand aan elkaar hangen. Maar dat we ons verbonden mogen weten met de drie-enige God. En daardoor ook verbonden mogen weten aan elkaar. Leer ons trouw te zijn. Geef ook dat die vrucht van de geest in ons leven mag groeien. De vrucht van de trouw. En de vrucht van de volharding. Geef dat we ook mogen merken dat u juist ook in deze tijd ons ook voorbereidt op de toekomst. En geef ook dat we de tijd ook zo doorzien dat we een gevoel van urgentie hebben. Dat we onze prioriteiten op de goede volgorde hebben staan. Zoek eerst het Koninkrijk van God en de rest krijgen we gratis en voor niks. Wij bidden u voor de geloofsoverdracht. Dat van generatie op generatie ook uw naam wordt voortgeplant. Wilt u daartoe ook ouders en ambtsdragers gebruiken? Wilt u de gemeente daarin ook zegenen? De scholen en ook de gezinnen. Opdat ook in de gouden driehoek van gezin, school en kerk het geloof mag worden gevormd, verwekt en gevoed. We bidden u voor een ieder van ons persoonlijk. U kent ons leven, u weet wat we nodig hebben. Zie ons vanuit uw hoge hemel in genade aan. We bidden u in het bijzonder ook vanmiddag voor de Heer van Zetten. U kent zijn situatie. U weet wat er allemaal is gebeurd in zijn leven tot op de dag van vandaag. U weet ook waar hij zich zorgen over maakt. U weet wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. We leggen hem in uw hand. We bevelen hem bij u aan. Wilt u zich over hem ontfermen? Ontfermt u zich over de ganse christenheid. Ook in het bijzonder over de broeders en zusters die vanwege hun geloof worden vervolgd. Als zij in het geheim samenkomen, wilt u er dan ook bij zijn? Want u bent toch die God die door gesloten deuren komt. U bent toch die God die door niets en niemand tegen is te houden. U kunt door uw geest komen op plaatsen waar mensen u denken buiten te kunnen sluiten. Zoekt u zo vandaag de gevangenen op. Degenen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Ontfermt u zich over die gemeenten die zo zwaar kruis moeten dragen. Geef moed en kracht om te volharden. Open de hemel en toon dat u de levende bent. Ook in het bijzonder in de kerk die onder het kruis leeft. Zegen ons deze week bij de dingen die we van plan zijn om te gaan doen. Geef dat we in toewijding aan u mogen leven. Geef dat ook ons leven een weerspiegeling mag zijn van het leven van Christus. Wilt u onze dank aannemen voor alles wat u ons gegeven hebt in de verkondiging van uw woord op deze dag. En hoor aan het einde van de diensten van deze dag ons gebed als wij u bidden het gebed wat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 116 en daaruit vers 10 en 11. 116, vers 10 en 11. Gemeente, verhef binnen en buiten de kerk uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.